Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Het moet echt allemaal anders op onze arbeidsmarkt. Daar lijkt iedereen het wel over eens te zijn. En dat het onlangs verschenen rapport van de commissie Borslap handige bouwstenen bevat, daar is ook geen twijfel over.
Het is echt geen broddelwerk of zo.
Ondertussen zijn de werkgevers zo creatief dat er voortdurend nieuwe arbeidsrelaties bijkomen. En daardoor is er een woud aan contractvormen ontstaan waar niemand meer zijn weg in vindt. En dat probleem zou wel eens hardnekkig kunnen zijn. De commissie Borslap stelde voor om al die verschillende arbeidsrelaties terug te brengen tot drie vormen. En dat deden ze met een mooie beeldspraak van een snelweg.
Die driebaansweg, ik geloof dat we er een parkeerplaats en een vluchtstrook bij hebben bedacht met elkaar.
En gisteren kwamen ook de tankstations en de ventwegen aan de orde en de wisselstrook.
Hoe je het weet heb je viaducten en rotondes en weet ik wat.
En zo was er, nog voordat de inkt van het rapport echt droog was, alweer een flinke verzameling aan extra arbeidsvormen bijbedacht. Nou, een van de drie contractvormen die er volgens Borslap moeten zijn in de toekomst is het vaste contract. En als je het advies een beetje tussen de regels van het rapport doorleest, lijken ze te zeggen, maak vast weer de norm. In deze werkverkenners kijken we of dat inderdaad het beste is.
Rens de Jong.
Ja, om te weten hoe we de arbeidsmarkt het beste kunnen veranderen, moeten we natuurlijk eerst een beeld krijgen van het probleem. Nou, als je dat aan de verschillende experts vraagt, krijg je telkens een ander antwoord. Of op zijn minst andere aandachtspunten.
Mijn naam is Ruben Houweling. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School te Rotterdam. En voorzitter van het wetboek van werk.
Ja, waarom eigenlijk een wetboek van werk als de commissie Borslap er ook al is en de WRR hier ook al over heeft geschreven?
Ja, dat is een goede vraag. Het aardige is dat de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland, de VVA en VAAN, in 2016 constateerde dat de toen net een jaar in werking getreden wet, de WWZ, niet helemaal deed wat hij beoogde, namelijk een beter arbeidsrecht te garanderen voor werkenden. En toen riepen we eigenlijk op twee dingen te doen, namelijk op korte termijn pas deze wet aan en op langere termijn kom met een staatscommissie.
Mm-hmm.
Maar wij dachten, die staatscommissie gaat er nooit komen, dus laten we het zelf maar doen. Maar wat schetste onze verbazing?
Hij kwam er toch.
Hij kwam er toch.
Ja, ja, oké. Okay.
En dan sta je voor de vraag, wat doe je? Stop je? Of ga je verder? En we vonden het eigenlijk zo leuk dat we door zijn gegaan.
Ja. Welk probleem zijn we hier aan het adresseren?
Wat we zien gebeuren is een aantal dingen. We hebben klassiek hebben de bescherming gereguleerd via de arbeidsovereenkomst. Dus via een werkgever en een werknemer. En daar hebben we eigenlijk alles aan opgehangen. En dat was lange tijd ook de norm. Omdat 80-90% van de werkenden had een werkgever. Inmiddels is die arbeidsmarkt een andere. Namelijk 40% van de werkzame beroepsbevolking zit in een flexschil. Een groot deel daarvan manifesteert zich als zelfstandige daarin. En draagt dus niet bij aan een stelsel, maar heeft ook geen werkgever waar hij op kan terugvallen. En dan kan je zeggen, nou, dat is ook een keuze en dat is prima. Maar als je dus ziet dat we een stelsel hebben opgebouwd wat eigenlijk uitgaat van een werkgever-werknemerrelatie, waar inmiddels nog maar een krappe 60% van de werkzame beroepsbevolking in zo'n verhouding zit, en dan moet je je afvragen, hoe gaat het eigenlijk met die andere 40%? Nou, en als dat heel goed gaat, dan moet je zeggen, dan moet je vooral niet aankomen. Maar als we constateren dat 1 op de 10 zelfstandigen in Nederland een werkende arm is, en dat dat aantal stijgt, en dat sowieso het aantal werkende armen toeneemt, terwijl het economisch, hè, we zitten in de hoogtijdagen van de economie, het goed gaat, ja, dan moet je misschien wel achter de oren krabben en zeggen, klopt dit nog wel? Hebben we dit wel goed geregeld met elkaar? En vooral als het zo meteen niet goed gaat.
Nou, natuurlijk mag een lid uit de commissie Borslap niet ontbreken in deze uitzending. Hanneke Bennaars stelt zichzelf even voor.
Ik ben universitair docent arbeidsrecht bij de afdeling sociaal recht van de Universiteit Leiden. En ik ben lid geweest van de commissie Borslap en heb meegewerkt aan het project Wetboek van Werk.
Ja, en hoe was het, die commissie Borslap?
Intensief,
ja?
Moeilijk, uitdagend en heel erg leuk.
Wat was daar interessant aan?
De verscheidenheid aan problemen die je tegenkomt. Elke sector kent zijn eigen uitdagingen. Elk type werknemer of werker, voor zover je daarvan kan spreken, heeft zijn eigen wensenlijst. En ook wel een enkele keer het geloof dat regulering van werk alles op kan lossen. Mm-hmm. Dat mensen met een flexcontract geen hypotheek krijgen. Ja, dan kan je zeggen, dan moet je iets aan de flexcontracten doen. Je kunt ook zeggen, misschien moeten de banken eens anders gaan kijken. Dus die gedachte van, ik loop tegen een heleboel aan in mijn leven en dat gaan jullie allemaal oplossen. Een enkele keer dacht ik wel, ja, er zitten ook grenzen aan.
Wat is eigenlijk volgens jullie het grote probleem in de Nederlandse arbeidsmarkt?
Eén probleem? Of?
Ja, ja.
Nou ja, ik denk dat je het beste kunt samenvatten als mismatch. De regels zijn te complex. Dat leidt ertoe dat velen aan beide kanten werkenden en bedrijven zoeken naar omwegen. Dat leidt tot wildgroei. En vervolgens weet eigenlijk niemand meer waar die aan toe is. En probeert iedereen individueel voor zichzelf de beste optie dan maar te kiezen. En dat is niet per definitie goed voor het verdienvermogen op de lange termijn. Mm-hmm. En dat is niet een probleem wat vandaag of morgen heel urgent gevoeld wordt. Ook omdat we nu in een hoogconjunctuur zitten. Er is veel werk nu. Dus de meeste mensen zullen denken, nou ja, weet je, ik heb klussen zat, mijn baan is goed en als ik mijn baan verlies, dan ga ik bij de buurman morgen aan de slag. Maar dat blijft niet altijd zo.
Nee.
Dus dat is het grootste probleem. De mismatch, de wildgroei en het probleem met verdienvermogen op de lange termijn, omdat de arbeidsmarkt steeds sneller verandert.
En waarom is inderdaad dat verdienvermogen op de lange termijn, waarom staat dat ter discussie?
De arbeidsmarkt verandert, mm-hmm. Banen verdwijnen. Dat is helemaal niet erg, want dat is al van alle tijden. En mensen vinden dan een andere manier om in hun inkomen te voorzien. Maar het soort banen dat verdwijnt, wordt vervangen door ingewikkeldere banen. Dus je zit met een hele groep mensen die opgeleid zijn voor iets waar nooit meer werk in te vinden is. Mm-hmm. En die willen graag wel weer werken. En daar moet je zorgen dat ze weer ergens aan de slag kunnen.
En nergens in het systeem zit er een prikkel om die mensen ook daadwerkelijk in de vaart der volkeren mee te krijgen.
Nee, of die prikkel is er misschien wel, maar te laat.
Ja, ja.
Als het bedrijf al dicht is.
Hoogste tijd om dat bedrijfsleven er ook bij te betrekken.
Ik ben Jacco Vonhoff. Ik ben voorzitter van MKB Nederland. Ja, en dat ben ik niet alleen. Ik ben daarnaast ook ondernemer, schoonmaakondernemer. Met een bedrijf wat nog steeds gewoon hard aan het werk is. Terwijl ik buiten bezig ben MKB-voorzitter te spelen.
Ja.
Dus ik heb één been zeg maar, in de praktijk en één been inmiddels in die Haagse werkelijkheid.
Ja, en hoeveel mensen in dienst bij het schoonmaakbedrijf?
Ja, dat zijn er zo'n 2100, denk ik.
Zo, dat is een behoorlijk groot schoonmaakbedrijf dus.
Ja, maar het mooie van dat grote schoonmaakbedrijf is dat het, net als de meeste bedrijven in Nederland, ooit heel klein begonnen is.
Ja.
Dus al die stapjes op de ladder, letterlijk in dit geval, van het ondernemerschap, van één alleen naar deze omvang, die heb ik allemaal zelf mogen maken.
Ja, mooi. Hebben we een probleem met de arbeidsmarkt in Nederland?
Nou ja, als je de mensen die ervoor geleerd hebben mag geloven, dan hebben we dat. En ik denk ook niet dat het heel goed is dat ik dat ontken. Niet voordat ik heb gezegd dat we op dit moment natuurlijk in Nederland het eigenlijk heel erg goed hebben. De economie draait als een tierenlier. En we hebben de vierde economie ter wereld. We hebben hele gelukkige mensen, als je tenminste de onderzoeken mag geloven van de verschillende bureaus. Het is nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest in Nederland. De werkeloosheid is nauwelijks zo laag geweest. Dus er valt wel een aantal hele hoopvolle dingen te vertellen over die arbeidsmarkt.
Ja, de commissie zegt.
Maar is hij dan?
Ja, ja? De commissie zegt inderdaad, het is nu een hoogconjunctuur. Dat kan natuurlijk op een gegeven moment afgelopen zijn. Maar we maken ons wel zorgen over de toekomstige verdienkracht van Nederland. Als we zo blijven omgaan zoals we nu met mensen omgaan.
Ja, en daar vinden we elkaar ook wel. Hè? Dus in die conclusie dat er fundamenteel een paar weeffouten in ons huidige systeem zitten, dan vinden we elkaar. Alleen we zijn elkaar ook weer heel snel kwijt, omdat de commissie met name kijkt naar hoe het nu is en vooral terugkijkt in de tijd hoe het ooit zo gekomen is en hoe we dat dan weer zouden moeten veranderen. Dus ik noem dat een beetje back to the future. Terwijl ik geloof en ervan overtuigd ben dat we ons moeten omdraaien, naar die toekomst moeten kijken, omdat daar nog hele andere uitdagingen op ons afkomen die misschien wel een hele andere aanpak vragen dan de commissie op dit moment uitdraagt.
Geef eens een voorbeeld dan.
Nou ja, ik hoef alleen maar platformeconomie te zeggen. Hè. Mm-hmm. De manier waarop werk, mensen die beschikken over tijd om werk te doen en mensen die behoefte hebben aan de uitvoering van werk, elkaar kunnen vinden op platforms waardoor werkgevers zich aan het transformeren zijn tot opdrachtgevers en werknemers zich aan het transformeren zijn tot opdrachtnemers. Ik wil niet zeggen dat dat per definitie goed is. Sterker nog, ik ben daar wel heel genuanceerd over, maar het gebeurt wel. Mm-hmm. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat type ontwikkelingen, hoe gaat dat nou straks met werk en hoe gaat het met automatisering en robotisering en artificial intelligence en al die platformen, Ik had liever daarna gekeken en gedacht van hoe maken we nou een toekomstbestendig bestel.
Ja.
Waar zekerheid voor mensen, voor werkende mensen, geborgd is. En de manier waarop ze werken altijd zal veranderen.
In het rapport van Borslab staan duidelijke richtlijnen. En we gaan die zo meteen bespreken. Maar ja, hoe groot is de kans eigenlijk dat de partijen er ook echt mee aan de slag gaan?
Ik vind ook dat de minister tot op heden tamelijk daadkrachtig is met alle maatregelen die hij wil nemen en waar hij ook al mee bezig is. En ik heb het idee dat het bij de sociale partners ook leeft. Ik heb goede hoop.
Nou, of anderen die hoop delen, dat hoor je zo meteen.
Rens de Jong.
Eerst maar eens gaan bouwen, want in het rapport staan 5 bouwstenen. We gaan ze allemaal bekijken en becommentariëren. We beginnen met de eerste. Bevorder interne wendbaarheid en rem externe flexibiliteit af.
Hier staat dat slechte flexcontracten niet meer moeten mogen en dat het vaste contract, of liever de duurzame arbeidsrelatie, veel meer flexibiliteit in zichzelf moet hebben. Mm-hmm. Dus als jij een baan hebt bij iemand en iemand zegt tegen je, maar je zat achter de receptie en nu wordt het tijd dat je bij de debiteurenadministratie aan de slag gaat, en ik noem dan 2 banen die waarschijnlijk over 10 jaar niet meer bestaan, dan moet je daar ruimte voor hebben als werkgever. Mm-hmm. En omgekeerd, als je een baan hebt, maar je hebt, omdat je in een bepaalde levensfase zit met kinderen of met zorgtaken voor anderen, of je wil zelf een opleiding volgen waar je tijd voor nodig hebt, en je zegt tegen je baas, ik wil graag mijn werk anders indelen en op andere momenten werken, dan moet dat mogelijk zijn. Ja. Dat laatste is overigens nu wettelijk al mogelijk, maar wordt nog weinig benut.
Nou, dat werkt allemaal prima in zijn eigen hele grote schoonmaakbedrijf, zegt Jacco Vonhoof van MKB Nederland.
Maar nou ga ik naar mijn achterban. Dan ga ik naar een gemiddeld MKB-ondernemer met 6 medewerkers. Mm-hmm. Hoeveel mensen achter de receptie denk je dat hij nodig heeft? Of hoeveel mensen op HRM denk je dat hij heeft? Of heeft hij die überhaupt? Hoeveel onderlinge uitwisselbaarheid zit er nou in die functies? Ja, 0,niks. Dus je moet wel heel erg oppassen dat je niet nu allerlei mooie filosofische discussies houdt over interne wendbaarheid, als ik het heb over ondernemers met 6 medewerkers of minder. Dus in de theorie is het mooi. En ook bijvoorbeeld van het gaat niet zo goed met ons beste collega Jan, met wie ik elke dag samenwerk en die ik elke dag zie, ook bij de voetbalclub, en we komen elkaar in de supermarkt tegen. Ik kan het even niet trekken. Ik ga jouw contractwaarde even met 40% eenzijdig terugbrengen, want dat mag ik nou volgens de wet. Dan vind jij vast een goed idee. Nou, denk je dat Jan en ik nog vrienden zullen zijn?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had gedacht dat Jacco namens de ondernemers juist heel tevreden zou zijn met die flexibiliteit. Maar zeker voor de kleinere bedrijven vindt hij dit duidelijk niet realistisch. Nou, de hoogleraar ziet ook nog wat juridische bezwaren.
Het is wel zo dat het arbeidsrecht gewoon de juridische kant heel ingewikkeld maakt, misschien wel vrijwel onmogelijk, om te kunnen zeggen, luister, Ruben, jij bent nu hoogleraar arbeidsrecht, maar we hebben eigenlijk bedacht dat we met minder hoogleraren uit willen. En daarom hebben we voor jou bedacht, misschien moet jij, maar weer eens gewoon docent worden recht. En niet speciaal arbeidsrecht, maar gaan we gewoon lekker strafrecht en privaatrecht doseren. Nou, dan zeggen we dat het een eenzijdige wijziging van de functie. Dat nu heel ingewikkeld. Dat je daar iets meer ook de ondernemer de ruimte moet kunnen geven om te kunnen bewegen in de onderneming en zijn werknemers daarin meenemen, daar valt wel wat voor te zeggen.
We gaan snel door naar bouwsteen 2. De 3-baansweg van de contractvormen.
De gedachte is dat als je tijdelijk werk hebt, dan hebben we daar uitzendbureaus voor. Als je iemand in dienst wil nemen, dan doe je dat. En soms weet je dat dat maar voor een jaar is en dan kan dat ook, maar dat is het. En als je wil ondernemen, dan ga je lekker ondernemen. Mm-hmm. En dat zijn de opties. Dus geen 0-uren contracten, oproepcontracten, payrolling, contracting, al die tussenvormen.
Wat vinden jullie zo erg aan die tussenvormen dan? Bijvoorbeeld zo'n payrolling.
Het creëert arbitragemogelijkheden voor die organisaties die op zoek zijn naar arbeid voor de laagste prijs. Mm-hmm. En dat is iets wat onwenselijk is.
Ja, hou dus op met die constructietjes die alleen maar in het leven zijn geroepen voor zo goedkoop mogelijke arbeid.
Ondernemers zijn natuurlijk creatief. Daarom zijn ze ook ondernemer. En ondernemers zoeken naar eenvoud. Dus ondernemers willen graag dingen overzichtelijk en zo eenvoudig mogelijk regelen binnen de wet. En vaak, dat is helaas, is dat eenvoudig ook goedkoper. Dus wat doen ondernemers? Die zoeken altijd naar die weg. Ik vind dat niet per se slecht gedrag, maar het kan ontaarden in hele slechte bewegingen in de richting van de mensen die het werk moeten doen. Nou, wij zijn daar niet voor. Dus als het constructietjes worden, dan zeg ik nee. Dat is ook niet mijn cup of tea. Op het moment dat je zegt, kun je het redden met alleen deze 3, geloof ik het ook niet echt. Maar dat er een keer in het dorre hout gesneden moet worden en dat het overzichtelijker moet worden, wat voor een soort van overeenkomst jij hebt met de werkgever of als zelfstandige met je opdrachtgever, Daar kan ik me wel in vinden.
Of moeten we juist helemaal niet snijden in het aantal contractvormen?
Nou, iets wat wij voorstelden in Wetboek van Werk. Neem nou die pluriformiteit van werkers. Neem nou die diversiteit aan al die verschillende. Een ZZP'er, een contractor, een payroller, een uitzender, een gewone werknemer, een tijdelijke werknemer, oproepkracht. Nou, verzin het allemaal, anders kunnen we even doorgaan. Accepteer dat gewoon als een gegeven. En sterker nog, we hebben nog niet eens over platformwerkers gehad. Maar accepteer nou eigenlijk dat die vormen er zijn. Ja, ja. Maar creëer het recht zo dat je zegt, dat moet niet uitmaken. Het moet eigenlijk niet meer uitmaken of jij hier staat als ZZP'er of als werknemer enzovoort. Want jouw inkomen is redelijk, jouw vangnet is redelijk, is geborgd. En de werkgever heeft bepaalde verantwoordelijkheden. Het kan ook niet zo zijn dat hij voor jou een hok regelt waar geen ventilatie is en geen ramen zit. En voor mij als werknemer allerlei zorgplichten heeft. Nou, als dat gewoon gelijk is, dan zou je zien dat eigenlijk die concurrentie onderling ook gelijk afneemt. Want dat maakt eigenlijk niet zoveel meer uit.
We bouwen rustig verder. We zijn bij bouwsteen 3 van de 5. Stel alle werkenden in staat om zich te ontwikkelen en te blijven leren. En daar zou een speciaal potje voor moeten komen.
De persoonlijke leerrekening. Dat iedere ingezetene die krijgt. En dat die hoger is naarmate je minder verbruikt hebt als je uit het initieel onderwijs komt. Dus als je middelbaar onderwijs, hoger onderwijs genoten hebt.
En jullie zeggen dan, dat moet allemaal eigenlijk van de werknemer zelf zijn.
Die moet zelf de regie hebben.
Ja.
En waar nodig, als hij het zelf niet overziet of niet weet waar hij dan in zou moeten investeren, dan moet daar hulp voor zijn. Mm. De leerwinkels en in het wetboek van werk noemen het de werkhub. Nu is het UWV heeft deels die taak. Maar ja, het is een individuele rekening. En dat betekent dus ook dat het switchen tussen die contractsvormen vele malen makkelijker is, omdat je in je basispakket eigenlijk alles al hebt zitten dat aan jou hangt.
Ja. Dit is Jacco van het MKB echt uit het hart gegrepen. Hij noemt deze bouwsteen de allerbelangrijkste.
Omdat het een soort basisvoorziening ook is voor alle Nederlanders. Ik heb zelf een tijdje geleden voor de MBO-raad een rapport geschreven, of in ieder geval dat komt nog binnenkort op de markt, over een leven lang ontwikkelen en hoe dat te doen met persoonlijke potten. Dus ook daar is de richting, elk mens heeft gewoon een persoonlijk ontwikkelbudget, een eigen opleidingsgeld. En voor mij mag het zelfs letterlijk een L-rekening heten. En die wordt netjes volgestort bij je geboorte. En elke stap die je maakt, als jij gaat werken, ga je samen met je werkgever, ga je geld sparen, gaat ook naar die L-rekening. En de transitievergoeding die we zo hebben bedacht, en die nu vaak wordt gebruikt om nog even naar de Costa Brava te gaan, naar je ontslag, die zou er ook in kunnen. Maar dat dan te gebruiken om jezelf continu te blijven ontwikkelen, ik ben daar helemaal voor. Ik ben daar trouwens ook voor, in dat kader, dan kan ik er meteen nou even inbranden, om naast die L-rekening ook een G-rekening te hebben. En een G-rekening zoals bedrijven een G-rekening hebben, waar je over het algemeen als bedrijven zaken doen met elkaar, worden daar de gelden opgestort die bedoeld zijn voor sociale premies en belastingen te betalen. Stel nou dat je elke werkende Nederlander een G-rekening geeft waar precies dat geld naartoe gaat en vanaf die rekening betaal je zelf zeg maar je premies en je belastingen voor de verzekeringen en de situatie waarin je je bevindt, hebben we nooit meer gezeur.
En met die G-rekening stipt hij al een belangrijk onderdeel aan van de vierde bouwsteen. Maar behalve basisinkomenszekerheid voor alle werkenden hoort hier ook de oproep bij om iedereen fiscaal gelijk te behandelen.
Nou, de gedachte daarachter is dat het uiteindelijk niet uit zou moeten maken onder welke noemer je arbeid verricht. Het moet op dezelfde manier belast worden. Dus of jij je arbeid verricht als ondernemer, als werknemer, of je hebt een BV opgericht en daar doe je het in. De belasting op arbeid zou hetzelfde moeten zijn.
Mm-hmm. Maar er wordt onder andere gezegd, ja, maar zo'n ondernemer, die zou wel wat meer vrijgesteld mogen worden, want hij of zij doet het voor eigen rekening of risico.
Ja, en onze gedachte is het doen voor eigen rekening of risico, daar hoef je geen subsidie voor te krijgen, maar wel voor investeringen in mensen en kapitaal. Dus er blijven nog steeds fiscale faciliteiten over voor ondernemers. Mm-hmm. Maar niet vanwege het enkele feit dat je jezelf ondernemer noemt en een risico neemt. Want we adviseren die risico's af te dekken in het universeel fundament.
Ja, en het idee achter dit universeel fundament is inkomensbescherming van alle werkenden bij risico's zoals arbeidsongeschiktheid, ziekte en ouderdom.
Ik denk dat wij met z'n allen toe zijn aan dat fundament, aan die solidariteit, dat je als jij glazenwasser bent, net als ik, en je hebt jezelf niet verzekerd omdat je het niet kon betalen en je valt nu van de ladder af en je bent de rest van je leven ongelukkig, dat moet je gewoon niet willen. Mm-hmm. Dus ik zou er wel heel erg voor zijn dat we dat goed regelen.
Tegen, wat zeg je dan tegen die ondernemers die zeggen, belachelijk, zeg, dat mag toch allemaal wel zelf bepalen?
Ja, nou ja, soms moet je ook een keer slikken. En soms moet je ook mensen tegen zichzelf in bescherming nemen, ook al vinden ze zelf van niet.
Dan de tweede die ze erin zetten is van, ja, dan moet je ook voor een fiscaal gelijke behandeling kiezen. Dus dat betekent wel al die ondernemersvoordeeltjes, nou, dat gaan we natuurlijk eens snijden.
Nou, daar ben ik niet zo voor. Omdat heel veel van die ondernemersvoordeeltjes ervoor zorgen dat mensen dat ondernemerschap ook aan kunnen en aandurven. Ook al hebben ze in het begin, verdienen ze wat weinig. Dat ze niet over alle winst belasting hoeven te betalen. Want dat is wat ondernemerschap is. En daar waren deze premies ook voor bedoeld. Dus ik zou dat niet doen.
De laatste bouwsteen is gericht op de 1 miljoen mensen die nu aan de kant staan.
De gedachte is dat we te veel hebben ingezet de laatste jaren op financieel sanctioneren. Dus als je ergens niet aan voldoet, hup, dan gaat er geld vanaf. Hè, dan krijg je boetes. Terwijl de gedachte is, eigenlijk is je doel dat mensen die uitvallen, kort of lang, snel weer de markt op gaan. En dan moet je ook snel erbij zijn en snel activeren, eigenlijk nog voordat ze hun vorige positie verloren hebben. Of dat nou uit ondernemerschap is of uit werknemerschap, maakt niet uit.
Nou, de gemiddelde ondernemer denkt al heel veel na over inclusiviteit, zo zegt Jacco. Maar of je daar dus echt regelingen voor wilt treffen, dat weet hij niet.
Ik wil voorkomen dat we straks alleen nog maar checklistjes hebben. Dat iedereen moet optellen, aftrekken hoeveel mensen met van welke geslacht hij heeft, met welke afkomsten, dat soort gedoe. Maar dat je vindt dat die arbeidsmarkt inclusief en niet discriminerend moet zijn, ja, weet je, daar staan wij 100%. Ik bedoel, daar sta ik gewoon voor.
Nou, de commissie Borslap hoopt nu dat er niet aan cherrypicking wordt gedaan. Ruben Houweling lijkt wat dat betreft dan de ideale ambassadeur, want hij pleit vurig voor een gezamenlijke invoer van de laatste drie bouwstenen.
Start alsjeblieft bij het fundament. Het basisfundament. Maak er niet een uitgeklede variant van, maar gewoon een goede basis. En maak werk van leven lang ontwikkelen en vooral de activering van werkers op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. En nu is het toch zo dat we eigenlijk met z'n allen heel lang wachten. We wachten eerst totdat iemand wordt ontslagen. En pas als die ontslagen is, nou, dan kan UWV ermee aan de slag. Terwijl we eigenlijk in een voortraject natuurlijk al lang en breed zien aankomen. Ruben, de manier waarop jij lesgeeft enzovoort, dat is allemaal jaren 90. Dat gaat verdwijnen. Misschien moet je of gaan aanpassen, of we hebben hele mooie andere werk voor jou. We gaan dat voor zijn. Die proactieve houding die is nodig. En daarin past scholing. Daarin past een activerende partij. Met persoonlijk contact. En die combinatie bij elkaar zou niet alleen maar voor werknemers, maar ook voor ondernemers, ZZP'ers toegankelijk moeten zijn. Want uiteindelijk zijn het allemaal werkers op diezelfde arbeidsmarkt.
Dus grappig zeg jij eigenlijk, maak de basis goed. En de risico's, bijvoorbeeld op arbeidsongeschiktheid, dat je dat ook bij de persoon zelf legt, maar dus wel verzekerbaar maakt voor iedereen. Ongeacht contractsvorm.
Correct, en dan zou je zien, dan kunnen we de komende 40, 50 jaar weer met een heel mooi concurrerend arbeidsrecht tegemoet.
De adviezen zijn inmiddels een paar weken oud. Ze konden rekenen op felle kritiek, maar ook de nodige steun. En de vraag is dan, wat zal er nou precies met deze aanbevelingen gaan gebeuren?
Veel. Mm-hmm. Ik hoop vooral dat er veel gaat gebeuren. Ik hoop dat op alle niveaus er iets gebeurt. En dat klinkt heel vaag, maar wat ik bedoel is, sommige dingen kan het kabinet meteen doen. Er zijn kleine maatregelen of niet die geen grote stelselwijzigingen vragen waar meteen iets kan gebeuren. Er zijn dingen die aan de cao-tafels gewoon geregeld kunnen worden.
Zoals wat?
Die interne en externe flexibiliteit. Daar kunnen partijen, ook nu al cao-partijen, afspraken over maken. En er zijn dingen die grotere stelselwijzigingen vragen. En daar is de wens dat dat doorontwikkeld wordt wat wij bedacht hebben. Misschien beter gemaakt wordt, anders. En dat, nou ja, de wetgever daarmee aan de slag gaat.
Volgens MKB Nederland is vooral de polder nu aan zet.
Wij zullen, denk ik, als polderpartijen gewoon veel sneller moeten gaan leveren. En ik denk dat dat nu gebeurt. Dus we pakken deze bouwstenen. We gaan dat gesprek wat we al lang natuurlijk met elkaar hebben, en wat we soms ook al wel 10 keer hebben herhaald, gaan we opnieuw vlot trekken. En het zou, als ik er wat over te zeggen heb, zou het hartstikke mooi zijn als wij met een verhaal kunnen komen, noem het een sociaal contract, waarin staat wat wij voor Nederland zien, waar dit een integraal onderdeel van is, en dat we dat kunnen aanbieden aan de mensen die straks met een nieuw kabinet aan de gang gaan. Dus dat heeft ook wel de nodige, nou, haast is een groot woord, maar het moet wel met enige snelheid. Die urgentie, die voelen we wel. Dus er is niemand die zegt van we gooien de dingen in een la en we laten het erbij.
En natuurlijk stellen we als echte Hollanders dan ook de vraag, wie moet dit gaan betalen?
Uiteindelijk moeten we ook eerlijk zijn, iedereen doet mee en betaalt mee. Dus ja, de prijs op arbeid zal toenemen. Maar misschien is dat hetzelfde als met de kiloknaller in de schappen. Als je zegt, ja, we willen eigenlijk een goed leven kip. Ja, dan zal die waarschijnlijk wel iets duurder zijn dan die kiloknaller aanbieding die we niet meer willen.
Goed, er moet dus wat gebeuren, want de kloof tussen vast en flex is te groot. Maar ja, wat dan? Vast hoeft niet per se de norm te worden, maar dan moeten vooral voor werkenden meer zekerheden komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een leven lang ontwikkelen. En verplicht maar ook betaalbaar verzekeren tegen risico's. En als ik mijn gasten mag geloven, dan is er in alle geledingen bereidheid om nu echt aan de slag te gaan. En voor een deel kan en moet dat nu ook meteen gaan gebeuren. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je gewoon weer een verse op dinsdag om 16:30. En in je podcast-app kunnen we op ieder moment gewoon terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.